Vandaag gaan we iemand interviewen die liever een mooie bank heeft dan eentje die lekker zit.
Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. En welkom bij het tweede seizoen. Mijn naam is Sielke en tegenover mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven. Maar wel met een korreltje Himalaya-zout. En moet tenslotte leuk blijven.
Ja, we nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk. En dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van een opgeblazen buik.
Ik heb een fijne dagroutine te pakken en begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
Ja, want vaak wil je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda.
En vandaag hoor je alles over Nicole. In onze reeks Q en Ayurveda interviewen we inspirerende mensen over Ayurveda. En tegenover ons zit een prachtige verschijning, Nicole van Kempen van Byveda.
Welkom!
Dankjewel, dankjewel. Super lief.
Ja, na jaren werkzaam te zijn geweest in veel eisende banen en het starten van twee nieuwe bedrijven, weet jij als geen ander hoe lastig het kan zijn om goed voor jezelf te zorgen. En je zit het liefst met je neus in de studieboeken als het gaat om voeding en het menselijk lichaam. En je hebt liever een mooie bank dan een exemplaar dat fijn zit. Een typisch voorbeeld van een pitta-dosha.
Precies, precies. Ja.
Wat heb je voor bank?
Ik heb een leren bank, een bruine, een beetje, het is een compromis hoor. Ik had zelf dan toch weer een andere uitgekozen, maar een beetje stoere warme bank hebben we inderdaad wel.
Ik was wel benieuwd, hoeveel invloed heeft Ayurveda op de inrichting van jouw huis?
Best wel veel, stiekem eigenlijk. Dus ik ben me wel heel bewust van de kwaliteiten eigenlijk, hè, waar je mee werkt in Ayurveda. En ik merk dat ik, ondanks dat ik veel vuur heb, dat ik ook wel heel erg hou van het lichte en het zachte. Hè, dus misschien ook niet heel vreemd. Hè. Ik ben heel erg van lichte beige kleuren, zachtheid. Weet je wel? Dat is ook wel. Ik heb veel pita, dus er zit veel vuur in. Het harde ook wat meer. Hè. Dus het staat echt wel voor het wat meer zachte. Is moeilijk samenwonen met een man en dan roze in je huis willen integreren. Dus het zit hem wat meer in de lichte kleuren. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een groene muur, een donkerblauwe muur. Dus echt verkoelende kleuren in mijn huis. Dus je zal bij mij ook nooit een rode muur vinden. Of ik zal ook nooit een rode trui aandoen. Rode lippenstift, tenzij het carnaval is. Dan daar kan ik nog wel een uitzondering voor maken. Maar ja, ik merk wel dat dat heel veel doet. Met het werken met kleur. En onbewust is daar, ik heb daar destijds niet zo over nagedacht. Maar daar toch wel stiekem rekening mee gehouden. Ja.
Dat voelde je al aan. In één of twee zinnen, waarom zou je mensen aanraden om aan Ayurveda te gaan doen?
Omdat het, denk ik, Ayurveda het meest interessante is wat je kan leren, wat je kan studeren, waar je in kan verdiepen, omdat het gaat over jezelf. En het helpt heel erg inderdaad om jouw weg te vinden, om te vinden wat bij jou past en ook om anderen veel beter te begrijpen. Dus het helpt je echt heel erg inderdaad om te beseffen dat iedereen verschillend is. En ik merk dat ik daardoor ook heel anders naar andere mensen ben gaan kijken. En dat ik veel minder had van, oh, dit werkt voor mij, dus dat moet jij ook doen. Maar veel meer open, met een open blik naar anderen ben gaan kijken. En me ook ben gaan verdiepen in van, hè, waarom doe je bepaalde dingen zoals je ze doet. En dat vind ik wel heel mooi.
Weet jij nog wanneer je voor het eerst in aanraking kwam met Ayurveda?
Ja, dat weet ik nog. Dat is inmiddels, denk ik, 6 jaar geleden. Toen was ik op een soort van yoga vakantie in India. En daar hadden ze, dat was helemaal Ayurvedisch, dat wist ik toen niet. Ik was daar gewoon heen gegaan omdat het een super mooie plek was aan het strand. En daar hadden ze dus allemaal Ayurvedische maaltijden, Ayurvedische massages. Dat was echt heel gaaf. En dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Tot ik een jaar later, ja, zo'n 5 jaar geleden, weet ik niet of ik helemaal goed heb gerekend, maar zo'n 5 jaar geleden inderdaad een workshop ging doen. Ik had destijds een horecazaak, een beetje koffiebarretje, een lunchzaakje. En ik wilde heel graag meer leren over voeding. Dus ik las heel veel boeken, allemaal zelfhulpboeken. En ik weet, de voedselzandlopen destijds was een hele groot. Het was echt mijn begin van veel meer verdiepen in gezonde voeding. En ik heb van alles gedaan. Dus ik heb workshops wekken en fermenteren gedaan. En toen kwam een workshop Ayurvedisch koken voorbij. Toen dacht ik, oh ja, maar wacht, Ayurveda. Ja, daar heb ik een keer eerder iets van gehoord. Dus ik ga die workshop volgen, leek me superleuk. Dus heb ik een avond gedaan. En voor mij was, ik ging er eigenlijk heen om nog, ja, ik kon eigenlijk al heel goed koken, maar om andere technieken te leren of andere dingen te leren, om inspiratie op te doen. En het begon met een inhoudelijk stukje, waarin iemand uit ging leggen van, hey, wat is Ayurveda en iedereen is verschillend. Ja, dat was voor mij echt mind-blowing bijna. Dus ik had een horecazaak waarin ik dan tegen iedereen zei van, oh, misschien kan je beter niet nog een koffie pakken, maar een keer een gemberteetje doen. Ja, toen leerde ik in één keer van, ja, maar dat is helemaal niet voor iedereen goed, heel veel gemberthee. En misschien kan iemand beter een muntteetje pakken of andere keuzes daarin maken. En daarvan dacht ik, dat is echt super gaaf. Daar had ik gewoon nooit over nagedacht. Het was echt wel een eye-opener daarin. Daar kwam daarna het kookstuk en ik dacht, ik wil helemaal niet koken. Ik wil hier met die vrouw blijven zitten. Ik wil daar veel meer van weten. Dus toen was die avond voorbij en toen heb ik gegoogeld meteen diezelfde avond van, waar kan ik meer Ayurvedisch koken leren? En toen kwam ik eruit op een workshop, opleiding van een dag of 5 in Amsterdam. En die ben ik toen gaan doen. En met heel veel liefde en plezier, dat vond ik echt super gaaf. Dus echt als een klein kind, zo blij was ik elke ochtend als ik wakker werd, als ik naar de Efteling ging of op vakantie. Weet je wel, zo'n gevoel had ik van, oh, mag
herkenbaar.
Weer.
Ja, heb ik ook als ik naar mijn studie ga.
Ja, dat is echt wel, het is zo leuk en het is zo interessant inderdaad. En daar lag, toen dat klaar was, inderdaad, was ik echt verdrietig ook die laatste dag. Van, oh, nou zit het erop en wat nu dan? En toen lag daar een flyer van een 4-jarige hbo-opleiding Ayurveda. En toen dacht ik, ja, wow. Dat is eigenlijk precies wat ik wil doen.
En nu 4, 5 jaar later zoiets, jaar. Wat heeft Ayurveda voor jou betekend? Hoe heeft het jouw leven veranderd? Heeft het je leven veranderd?
Ja, ik denk heel, heel veel inderdaad, op hele kleine vlakken. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel enorme problemen had. En dat vond ik juist ook weer heel interessant, dat je merkt dat je eigenlijk al heel gezond bent en je heel goed voelt, maar dat je dan nog heel veel beter kan voelen als je in één keer op kleine dingen let. Hè? Dus iets kleins wat ik bijvoorbeeld altijd deed, was een heel groot glas water atten, als het ware, voor het eten, want dan at ik minder. Want ik wilde dan, ik vond altijd dat ik te zwaar was.
Ja, dit wordt aangeraden ook door heel veel.
Ja, heel veel mensen zeggen van, dan eet je minder, inderdaad. Ja. En toen leerde ik van, ja, maar dan eet je minder, omdat je spijsverteringsvuurtje blust. Dat werkt dan niet meer optimaal. Dus per saldo is dat geen cadeautje voor je lijf. En is het zeker geen manier om af te vallen. Dus ja, dat soort kleine dingen, daar merkte ik van, daar voel ik me ook echt wel veel beter bij. Voor mij was ook een eye-opener. Het was een hele drukke periode. Eigenlijk altijd wel in mijn horecatijd. En ik dronk heel veel koffie, want ik was natuurlijk ook barista. Dus ik stond achter die koffiemachine. Dus ik tikte de ene naar de andere weg. Dat was mijn energy source. Ik had te weinig tijd om te eten, dus dan maar koffie. En dan kan je ook heel lang op door. En toen, ik had wel vaak hoofdpijn. Ik had ook een hersenschudding gehad daarvoor. Dus dat wijd ik daar wel een beetje aan. En toen leerde ik meer over koffie. En toen dacht ik, misschien kan ik beter een kokoswatertje pakken. Dat hadden we tenslotte ook. En dat soort kleine dingen merkte ik heel erg van, oh ja, het wordt allemaal relaxter. En ik heb echt het gevoel dat ik weer de controle heb of zo over hoe ik me voel. En dat ik daar tools voor heb om daar ook op te sturen. En dat voelt heel, heel krachtig.
Maar jij zegt dat soort kleine dingen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren en denken, ja, maar ik drink 4 koffie op een dag. En ik zou niet weten hoe ik dat moet laten. Want het zit zo, ja, het is toch een verslaving. Dat zit het zo in je systeem. Hoe werkte dat voor jou, bijvoorbeeld als barista? Kon je zo makkelijk dan een kokoswatertje?
In stapjes. Ja, en daar ben ik wel heel erg voorstander van, in kleine stapjes. Dus ik ben begonnen met geen koffie meer na de lunch. En redelijk snel, ik denk in 2 maanden tijd, afgebouwd tot max 1 kop koffie per dag. En wat het mooie daarvan is, als je maar 1 koffietje per dag drinkt, dan wordt dat echt een momentje. Dan mag je er ook echt van genieten. Ja. Daar ging ik ook echt voor zitten, want dit is mijn enige. Terwijl ik op andere momenten gewoon heel achterloos eigenlijk die koffie naar binnen hakte. Vaak al koud geworden ook, weet je wel. En nu was het echt een verwenmomentje. Dus ja, dat werd echt bijna een ritueeltje, zeg maar, dat ik zo ergens halverwege de ochtend mijn koffietje dronk. Maar dat is ook wel echt iets in kleine stapjes. Dus als je nu luistert inderdaad en je denkt van, ja, ik drink 10 koppen koffie, dan raad ik je ook niet aan om meteen morgen naar 1 te gaan. Maar misschien begin je met geen koffie meer na je diner. En ga je dan langzaam terug naar geen koffie meer, naar de lunch. En ja, bouw je zo langzaam af. Dus ik doe er ook altijd cardamom in, omdat dat een beetje die cafeïne ook afvlakt. Eigenlijk een soort van natuurlijke decaf koffie maak je daarvan.
Dus, ja, dat is een goede tip. En toen jij dus begon met Ayurveda, wat was het eerste wat je in huis haalde?
Poeh, wat was het eerste wat ik in huis haalde? Ik denk dat ik er vooral achter kwam dat heel veel dingen die ik in huis had, dat ik daar al heel veel op een andere manier, dat ik dat op een andere manier kon gebruiken.
Ook dacht dat je ging zeggen dat je alles de deur uit moest doen.
Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Het was dingen meer met maat en meer voelen wanneer ik nou wat at. Ik had eigenlijk wel al heel gezond. Ik denk, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat ik in die tijd misschien nog wel, voor mijn gevoel eet ik al heel lang havermout, maar misschien dat ik toen nog wel yoghurt met fruit at, of dat ik vers fruit op mijn havermout deed. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is die ik aanpaste. En ik ben sowieso niet zo van hele ingewikkelde Ayurvedische kruiden. Ik vind het allerleukst om te werken gewoon met dingen die je overal kan krijgen. Dus in heel veel dingen had ik, kwam ook tot de conclusie dat ik heel veel dingen stiekem al had. Ik had al heel lang een dry brush en ik deed al oil pooling. En tongschraper had ik toen nog niet. Daar heb ik heel snel een lepel voor gepakt. Dat heb ik jaren met een lepel gedaan.
Kun je ook nog herinneren dat je iets, een beetje soort zo'n blunder, zo'n beginnersfout, dat je die ook...
Ja, een enorme beginnersfout. En dat is inderdaad waar ik denk dat heel veel mensen die zich verdiepen in Ayurveda wel snel intrappen, is het jezelf in een hokje plaatsen. Dus ik had heel snel inderdaad mezelf het hokje Pitta dosha gegeven, Pitta disbalans. Dus ik ging me mega focussen op alleen maar eten voor het in balans brengen van Pitta. En ik kwam er pas achter dat dat helemaal misging toen ik zo'n diepe kloven in mijn hielen had, dat ik daar 's nachts ghee op smeerde met vers houtfolie eromheen en ik niet meer goed naar het toilet kon. En op dat moment zag ik het nog steeds niet. Toen ging ik terug naar degene waar ik die allereerste workshop heb gedaan, die allereerste Ayurveda workshop. En zij zei, stop met eten voor Pitta, ga eten voor Vata. En toen dacht ik...
Minder vet ook natuurlijk, terwijl je dat waarschijnlijk dus wel heel erg nodig had.
Ja, dus dat heel erg. En daardoor ging juist inderdaad Vata helemaal uit balans. En wat ik toen dus deed, is, en dat is wel een hele grote valkuil in het begin, is helemaal blind staren op dat hokje waar je jezelf inzet en niet stilstaan bij de eigenschappen die je observeert in je lichaam.
Ja, dus rationeel ging je het benaderen. Je voelde niet meer en interessant.
Ja, dus dat vind ik ook heel interessant om mensen te leren. Van oké, nu heb je misschien jezelf die stempel gegeven, Vata of Pitta of Kapha. Maar hoe voel je je nu echt? Hè? Voel je je licht? Voel je je zwaar? Voel je veel warmte? Wat zijn klachten die je ervaart? Daar iets meer los van, iets meer los van te komen eigenlijk.
Onze luisteraars vinden het altijd heel interessant om te weten wat voor ochtendritueel iemand heeft, zodat ze daar ook weer inspiratie uit kunnen halen. Wat is jouw ochtendritueel?
Ik ben heel erg van de ochtendrituelen, echt al heel lang ook, altijd al wel geweest. Vanaf het moment dat ik in dezelfde stad woon als werk, overigens. Daarvoor rolde ik mijn bed uit en was ik 20 minuten later zat ik in de auto. Daarna ben ik dus minder, ben ik verdeeld over meer dagen, mijn uren gaan werken en moest ik gewoon mijn tijd opvullen. Dus ontstond vanzelf een ochtendritueel. Ik hou daar dus heel erg van. Ik word vaak wakker tussen 6 en 7, eigenlijk altijd vanzelf. Niet helemaal vanzelf, moet ik zeggen. Het zijn eigenlijk altijd mijn darmen die me een soort van wakker maken. Dus ik moet altijd naar het toilet, voor de grote boodschappen ook. Maar voordat ik mijn ogen open, heb ik altijd even een incheckmoment, waarbij ik één hand op mijn hart, één hand op mijn buik, heel even voel van En soms voel ik dan ook van ik moet dit nu even snel doen, want ik moet wel ook echt naar het toilet. Maar even voel van hoe voel ik me nu vandaag? Heb ik veel energie? Heb ik weinig energie? Heb ik veel zin in vandaag? Of zie ik ergens tegenop? En wat heb ik nodig? Echt even een moment zodat ik daar ook mijn dag beter op aan kan passen. Ja, dan ga ik naar het toilet. Ik poets mijn tanden, dan schraap ik mijn tong. En dan ga ik oil poelen. Dus ik pak kokosolie altijd daarvoor in mijn mond. En dan dat doe ik eigenlijk terwijl ik douche. Al oil poelend. Ik ben wel een beetje van het combineren. Om het niet al te veel tijd te laten kosten.
Een oil poeling is dat je olie in je mond echt een beetje laat spoelen, hè?
Ja.
Echt door je tanden heen. En
ja, ik pak inderdaad. Ik heb snel, een van mijn zwakke plekken is ontstoken tandvlees. Dus daar is inderdaad kokosolie heel goed voor. En ik vind sesamolie wordt heel vaak gebruikt, vind ik zelf best wel vies ook om te doen. Dus ik ben blij dat ik ontstoken tandvlees heb, dat ik kokosolie mag, om het zo maar te zeggen. Dus mensen met meer terugtrekkend tandvlees, is sesamolie een betere optie. Maar ik pak dan dus inderdaad een flinke theelepel kokos, gewoon harde kokosolie, die laat ik in mijn mond smelten.
Je neemt dan echt zo'n hap, toch? Dat doe ik dan altijd. Het voelt echt alsof je een soort hap kokosolie neemt.
Ja, in het begin
is het wel echt vies.
Ja, in het begin voelt het echt heel vies inderdaad. Je hebt echt zo'n dikke brok. Dus in het begin doe ik daar ook niks mee. Ik beweeg mijn mond ook niet. Ik laat die brok eerst smelten. En als die dan gesmolten is, dan ga ik langzaam een beetje zo proberen dat van links naar rechts door mijn tanden heen. Ja, en dan ga ik dry brushen. Dus ik heb daar een hele fijne borstel voor. Dat doe ik al heel lang, denk ik al 10 jaar of zo.
Doe je dat het hele jaar door of alleen in de lente?
Doe ik eigenlijk het hele jaar door, ja. Doe ik eigenlijk het hele jaar door.
Is dat voor iedereen geschikt, het hele jaar door?
Ligt er een beetje aan wat je daarmee doet. Als je merkt dat je heel erg onrustig bent bijvoorbeeld, dan kan je het nog steeds doen. Maar dan vaak willen we drybrushen doen om die energie omhoog te brengen, om die energie te boosten. En dan borstel je ook hè, met een droge borstel. Dus op een droge huid borstel je eigenlijk van beneden naar boven. Dus hè, van je voeten naar je heupen, van je vingers richting je hart. Dus je borstelt naar je hart. Als je, dan merk ik ook wel dat ik dat soms dus aanpas als ik voel van oh, ik ben echt super onrustig en heel veel chaos in mijn hoofd, heel veel gedachten. Dan vind ik het nog steeds fijn om te doen, omdat het voor mij echt een stukje wakker worden is of zo. Ik maak echt mijn lijf daarin wakker, maar dan borstel ik juist de andere kant op. Dan borstel ik juist naar beneden.
Maar in hoeverre, want ik merk dat ik in de ochtend juist eerst mezelf helemaal insmeer in de olie en dan vervolgens dan ga douchen. Dus dat zou dan...
Dat doe ik daarna.
Oh, dat doe je daarna, precies. Ja. Oké, dus je doet onder de douche... doe je dus je oilpooling.
En... Ja, ik pak eigenlijk mijn olie en dan ga ik borstelen. En dat klinkt allemaal mega uitgebreid, maar dat borstelen is maar een paar minuten. Dus ik borstel, ik smeer me in met olie. Ik probeer dat 1 of 2 keer in de week. Meestal lukt dat maar 1 keer in de week. Soms lukt het ook een hele week helemaal niet. Maar ik wil het eigenlijk 2 keer in de week doen met warme sesamolie. Maar daarvoor moet ik naar beneden, moet ik de waterkoker pakken, doe ik warm water in een glas, doe ik een kleiner glas in met sesamolie. Dat komt er niet altijd van. Dus ik heb ook op mijn badkamertafel, zeg maar, badkamerkastje, staat ook een pompje met jojobaolie. Omdat ik ook heel erg geloof in better done than perfect.
Ja.
Dus dan pak ik jojobaolie na het drybrushen, smeer ik mezelf helemaal in en dan ga ik meteen onder de douche. Het allerbeste is om dat natuurlijk in te laten trekken. Maar als ik de tijd heb, dan doe ik dat ook. Maar dit is iets wat ik in ieder geval elke dag doe. Elke dag insmeren, omdat dan ook zorgt dat je niet zo uitdroogt. Inderdaad. En dat droogborstelen kan best wel ruw maken. En ik heb best wel snel ook een droge huid. Dus ja, die olie brengt dat dan weer een
dat
beetje in balans. Balanceert
het weer. Ja. En heb je dan ook zo'n avondritueel?
Veel minder. Avondritueel ben ik niet zo heel goed in. Dus ik heb standaard mijn telefoon zo ingesteld dat om 9 uur alle apps uitgaan. Dus dat is ook mijn intentie, dat ik dan mijn laptop uitzet en mijn telefoon ook uitzet. En dat is nog heel hard werken. Dus ik merk dat ik heel erg bijna telefoonverslaving heb, weet je wel. En dan ook heel erg altijd vind dat ik alle berichtjes moet beantwoorden elke dag en zo. En... Dus dat vind ik wel lastig. Dat is iets waar ik echt aan ben aan het werken. Dus echt inderdaad probeer steeds meer op tijd te eten. Die telefoon aan de kant. En ik ben ook een beetje nieuwe dingen aan het ontdekken. Van wat doe je dan hè, als je niet op je telefoon mag en op je laptop. Ik ben een ontzettende workaholic. Dus ik werk heel graag, krijg heel veel energie van. Maar ik probeer dat echt niet te doen.
Noem eens wat. Wat kun je dan doen in plaats van
wat ik kan doen? Nou, ik kwam er bijvoorbeeld achter inderdaad. Ik had vroeger altijd een collega en die lakte elke dag opnieuw haar nagels. En toen dacht ik, dat je daar tijd voor hebt. En nu inmiddels ben ik erachter. Hè, nagels lakken, inderdaad, is ook zoiets wat heel lekker rustgevend is om te doen. En dan kan je ondertussen gewoon lekker zitten of door een boekje heen bladeren. Heel voorzichtig. Dat ben ik super onhandig. Dus ik heb heel snel dat ik dan mijn nagellak weer verpest. Maar even echt dat momentje om die verbinding te maken inderdaad met je lichaam. Ik vind gua sha ook heel fijn. Dus ik heb gua sha, dus ik heb een gua sha bord. Dat is een bord van rozenkwarts, kan van andere kristallen zijn. Maar ik heb dus een gua sha bord op de salontafel ook liggen. Daar ligt dus ook vaak mijn telefoon. En dan is het een soort van extra reminder. Als ik dan die telefoon wil pakken, dan ligt daar ook het gua sha bord. En dan kan ik ook die pakken in de plaats. En daarmee geef ik dan eigenlijk mijn gezicht een massage.
Dit gaan we even in de show notes zetten. Dat is wel een goeie. En oké, dus dan ben jij met een enorme pitta, een workaholic. Heb je vast wel eens moeite met inslapen. Heb je een tip voor mensen?
Heb ik eigenlijk dan weer geen moeite mee. Dus dat is dan wel weer heel grappig.
Ja.
Heel af en toe, als ik echt heel erg in projecten zit waar ik ontzettend enthousiast over ben, dan kan dat nog wel eens een dingetje zijn. Maar eigenlijk is het zo dat ik iemand ben, mijn hoofd raakt mijn kussen en ik ben weg. En als dat niet lukt, dat is echt heel af en toe. Ik denk echt 1 keer in de maand of zo dat dat niet zo lukt. Dan vind ik het heel fijn om yoga nidra te doen. Dus om echt even die ontspanning op te zoeken. En,
Yoga en Ayurveda, die horen natuurlijk wel bij elkaar. Hoe ervaar jij dat?
Ja, ik ben met allebei een beetje tegelijkertijd begonnen. Yoga en Ayurveda zijn tegelijk in mijn leven gekomen. Ayurveda was overigens ook inderdaad, dat ik me voor die opleiding had aangemeld, was voor mij ook de vrijbrief om dan ook eindelijk die yoga teacher training te doen. Die wilde ik al heel lang, maar dat gunde ik mezelf niet. En omdat het nu ook gelieerd was, zeg maar, aan mijn nieuwe werk, mocht het wel. In Ayurveda gebruiken we yoga als tool op therapeutische basis natuurlijk, om te werken met eigenschappen. Dus om juist inderdaad weer met tegenstellingen te werken. Dus als je heel zwaar voelt, dan kan je yoga lessen kiezen of houdingen kiezen die voor meer lichtheid zorgen. Als je heel onrustig zorgt, weer voor grounding. Dus ik vind dat een hele mooie combinatie en ik verweef dat ook heel erg. Dus ik gebruik yoga als tool in Ayurveda, in mijn Ayurveda consults ook. Maar ik gebruik ook Ayurveda weer in mijn yoga lessen. Dus waar ik ook dingen leer over Ayurveda, of waarin ik mensen opties geef van voel nou eens echt in je lichaam wat je nodig hebt. En je kan voor optie A kiezen of misschien voor optie B, net wat jou in balans brengt.
Ja, ik heb nu ook een paar yogalessen van jou gevolgd. Ze zijn heel fijn. En wat ik zo mooi vind, is dat jij tijdens de yogales geef jij tips voor, voel je dat je pitta een beetje uit balans is? Doe maar even wat rustiger aan. Maar heb je kapha wat nodig? Strek die benen even wat extra's. Dat is zo leuk. Echt heel bijzonder. Ik ken die vorm van yoga helemaal niet, dat je dat zo benoemt.
Ja, dat ken ik eigenlijk ook niet zo per se. Hè? Vaak is het, als je daarin verdiept ook, dan vind je bepaalde houdingen zijn goed voor bepaalde dosha's. En ik heb eigenlijk zelf ervaren dat het veel subtieler is dan dat. Het gaat heel erg om waar leg jij de focus op. En wat ik vaak lastig vind, als je gewoon een les volgt, je gaat naar een studio, je volgt een les, dan is dat één les, die is misschien voor 20 of voor 25 mensen. Dus wat ik heel veel doe, is in consults ook leren van hoe kan je nou die houding aanpassen. En wat voor mij ook een belangrijke reden was om op mijn platform, waar ik dus allemaal lessen heb opgenomen, daar ook de indeling in te maken. Dus je kan lessen selecteren op van hoeveel tijd heb je. Dus wil je een les van een kwartier, wil je een les van een half uur, wil je een les van een uur. Maar je kan ook kiezen van ik wil een les die Vata Dosha in balans brengt, of Pitta Dosha in balans brengt, of Kapha Dosha in balans
brengt.
Zo
leuk.
Dus waardoor je ook met de seizoenen kan werken, waardoor je ook wat makkelijker weet wat je nodig hebt, en waardoor je ook niet zo snel per ongeluk een les doet die je juist nog meer uit balans brengt.
Leuk.
En je had nog een ander leuk ding, toch? Wat betreft de lessen online.
Ja, we hadden net bedacht inderdaad, maar misschien is het wel leuk voor luisteraars ook om dit te proberen. Dus hadden we bedacht dat jullie als een luisteraar 50% korting krijgen op de eerste maand van je memberships. Dus als je het leuk vindt om het te proberen, dan kan je voor €10 is het dan onbeperkt alle lessen doen. Dus volgens mij staan er nu iets van 40 lessen online. Korte lessen, lange lessen, sommige ademhalingsoefeningen. En variërend ook, dus er staan slow flow lessen op, dus wat actiever in beweging. Er staan yin yoga lessen op.
En yoga nidra, yoga met Nicole, haar stem. Ja. Dat is echt heel fijn hoor.
Een speciale bedtime yin yoga lessen
ook. Ja, die
ook
hebben
nog.
Wij gedaan hè, toen. Ja. Gisteren bij het retreat waar we nu zijn, wat jij geeft, gaf jij ook een yoga nidra les. Die was ontzettend fijn. En die ging helemaal over het omarmen van je inner critic. Heb jij voor onze luisteraars 1, 2, 3 tips die ze kunnen gebruiken om die inner critic, die echt iedereen heeft, dat weet ik zeker, om die te omarmen?
Ja, die heb ik zeker, die heb ik zeker. Ik heb zelf een enorme inner critic die heel luid schreeuwt altijd. Een inner critic is, voor de mensen die de term niet kennen, is dat stemmetje in je hoofd dat eigenlijk altijd alleen maar negatieve dingen tegen je zegt, dat altijd wel iets vindt om kritiek op te leveren of om af te kraken. En wat ik daar zelf heel erg bij merkte, en dat kwam pas omhoog tijdens mijn yoga-therapy-opleiding, waar we daar heel veel aandacht aan besteden ook, dat ik dus heel snel geneigd ben, en dat is ook hoe ons brein werkt, je kiest altijd de bekende paden, dus je bent heel snel geneigd om iedere keer dezelfde dingen over jezelf te denken. En dat zijn dus heel vaak de dingen die gevoed worden door die inner critic. En wat voor mij dus heel erg een eye-opener was eigenlijk, is om die dingen eens op te schrijven van wat zijn die dingen waar ik niet blij mee ben, die ik gewoon iedere keer maar blijf herhalen als ik in de spiegel kijk. En dan vervolgens ook een lijst te maken van allemaal dingen waar ik eigenlijk heel blij mee ben, waar ik misschien zelfs trots op ben of heel veel dankbaarheid voor voel. En dat zijn eigenlijk soms misschien wel 80% van je eigenschappen waar je gewoon, tenminste in mijn situatie, waar ik gewoon nooit bij stilsta. En door die lijst te maken werd ik me daar heel erg bewust van. Misschien heeft mijn haar niet het volume wat ik zou willen, maar ik ben wel heel blij met mijn haarkleur bijvoorbeeld. Of...
Maar er zijn vast mensen die nu denken, ik kan echt helemaal niks verzinnen. Ik vind niks mooi in mezelf.
Ja, dat klopt. Ik hoor het veel. Ik hoorde het ook gisteren inderdaad van een van de deelnemers van het retreat. Die zei van als ik dan een lijst moet maken van dingen die ik niet zo mooi vind aan mezelf, kom ik op heel veel uiterlijke dingen. En als het dan gaat om dingen die ik wel heel mooi vind aan mezelf, kom ik op veel meer karakter of innerlijke dingen. En dan nodig ik je echt uit om ook naar de dingen te kijken die je minder mooi vindt. Ik hoor het veel terug hoor. Iemand zei ook van ja, ik kan echt niks bedenken. Het kan zo klein zijn als de kleur van je ogen, de vorm van je nagels.
Ja, en wat jij gisteren zei van de goeie. Stel je, ik heb hele dikke benen, maar die hebben me wel. Die brengen me de hele dag overal heen. Of ik heb. Wat zei je nog meer? Je had nog zo'n mooi voorbeeld.
Ja, het is je hart.
Dus je denkt verder.
Vind ik een heel mooi voorbeeld. Weet je, als je daarbij stilstaat dat je hart gemiddeld 70 keer per minuut klopt. En dat 24 uur per dag je hele leven lang. Ja, dat is eigenlijk gewoon magisch. En iets waar we nooit bij stilstaan, wat zo vanzelfsprekend is. Hè? Dat je kan zien, dat je kan horen, dat je kan ruiken, dat je kan lopen. Er zijn heel veel mensen die dingen al niet hebben, bijvoorbeeld.
Precies.
Dus het zit hem heel veel van dat soort dingen. Nou is dat ook nog steeds functioneel, maar ja, hoe kan jij ook... En als je dat echt heel moeilijk vindt, als je echt niks kan bedenken, dan raad ik je aan, vraag mensen om je heen. Vraag mensen om je heen en zeg, ik vind dat heel moeilijk om bij mezelf dingen te zien die ik mooi vind. Vraag aan je beste vriendin, vraag aan je ouders, aan je broer, aan je zus, aan je collega's. Van, noem eens één of twee dingen die jij nou mooi vindt aan mij. Misschien dat dan nog een beetje kan helpen als je er zelf niet op komt.
Goeie. Wat vind jij mooi aan jezelf?
Ik?
Ja.
Jeetje. Ik heb er dus echt nog nooit echt zo heel erg over nagedacht. Ik heb best wel een beetje aderen over mijn handen lopen. Als ik
vraag wat je mooi vindt. Hè?
Ja, maar dat vind ik dus erg zo heel krachtig soms te uitzien. Want dan heb ik.
Wow.
Ja, dan kijk dan. Hier, dit. Ja. En dat heeft mijn moeder ook. En dat doet me dus ook denken aan mijn moeder of zo. Waardoor ik dat ergens heel erg bij me vind passen of zo.
Ja, dat vind ik heel leuk. Vind ik een leuk antwoord. Ja.
En jij dan?
Mijn ogen.
Ja.
Mijn ogen. Mijn ogen.
En jij, Nicole? Wat vind je mooi aan jezelf?
Ik vind het heel grappig dat je dat zegt van die aders. Want dat is dus iets wat ik verschrikkelijk vind. Ik heb dat ook. Ik vind die aders verschrikkelijk. Dus echt dus een ding
ja,
van die
inner critic. Ik dacht dat ze dat ging zeggen. Ik vind dat ook heel cool.
En ik heb ook heel vaak van als ik een fotoshoot heb bijvoorbeeld. En dan wil de fotograaf een detailfoto maken van mijn handen. Dan zeg ik altijd, doe maar niet. Want ik ben geen handmodel, weet je wel. En ik had toevallig een hele tijd terug had ik zo'n plant. En die heet volgens mij iets van olifantsoor of zo, die heeft ook van die mega dikke aders. En toen keek ik naar die plant en toen dacht ik, waarom vind ik dat bij jou wel mooi en bij mezelf zo lelijk?
Echt waar?
Ja, cool. En nu jij het zegt, van het is krachtig, dan merk ik meteen van dat stemmetje van mijn inner critic, dat wordt weer meteen een beetje, beetje gesust, zeg maar. En ja, ik vind zelf mooi aan mezelf, ondanks dat mijn haar heel weinig volume heeft, vind ik zelf, ben ik heel blij met mijn haarkleur, met dat het zo zacht is. Ja, bijvoorbeeld ook inderdaad met de kleur van mijn ogen. Ik ben heel erg mijn moeder en de kleur van mijn ogen is een van de weinige dingen die van mijn vader afkomt qua uiterlijk. En ondanks dat ik mijn hele leven al vind dat ik 5 kilo te dik ben, dat blijft ook gewoon. Dus daar kan ik dan heel erg op focussen. Vind ik wel weer de verhouding van mijn lichaam heel goed. Weet je wel, de verhouding tussen de heupen, schouders, taaien en... Nou goed, ik heb hier dus heel veel mee geoefend. Ik kan hier nog heel lang over doorgaan. Maar
ja, je vertelt er ook leuk over. En wat ik van jou ook heel bijzonder vind, is dat jij zo open bent geweest over het verwijderen van je siliconen. En dat je dat zo hebt gedeeld, ook op Instagram. En ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe lang is het geleden nu en hoe sta jij er nu in?
Ja, ik heb 17 jaar geleden borstimplantaten genomen. Dat was dus een van de speerpunten van mijn inner critic. Was, je bent zo plat als een deur en je bent niet vrouwelijk en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb die 17 jaar geleden genomen. Daar ook best wel blij mee geweest, want eindelijk voelde ik dat ik normaal was, zeg maar, daarin. Ik merkte wel ook dat toen dat speerpunt was getackled van die inner critic, toen waren er weer andere punten waar die focus op ging.
Dus die blijft terugkomen.
Die blijft terugkomen. Daarvoor was het geen oplossing. En ik heb in juli, dus afgelopen zomer, zeg maar, heb ik die borstimplantaten laten verwijderen. Omdat ik toen in contact kwam met mensen die lijden aan breast implant illness. Het is een ziekte die je kan krijgen van siliconen. Siliconen, ze zeggen heel vaak, die lekken niet, die scheuren niet, maar ze zweten altijd. Hè? Dus als je siliconen, nieuwe siliconen in een bak met water legt, na 3 uur zitten er allemaal siliconendeeltjes in die bak water. Wij bestaan voor 70% uit water, dus je kan nagaan wat dat doet. Dus ik heb die eruit laten halen en dat heb ik dus gedaan omdat ik een post zag van iemand die ik ken die breast implant illness had. En ik had een paar kleine vage klachten en er zijn heel veel vrouwen die niet meer kunnen werken, al jaren thuis zitten, niet meer van de bank af kunnen. Er is zelfs één vrouw die is onlangs overleden, die heeft, ik dacht, twee armen en een been moeten amputeren omdat de doorbloeding soms helemaal verstoord wordt. En het was voor mij zo'n eye-opener dat zij dat zo open deelde. En ik ben daar zo dankbaar voor dat mij al dat leed is bespaard, om het zo maar te zeggen. Dat ik op tijd ben geweest met die borstimplantaten verwijderen. Dat het soort als mijn plicht voelt om dat met zoveel mogelijk mensen te delen. Want al is er maar één iemand die ik kan behoeden om die borstimplantaten te pakken.
Emotioneert je, hè?
Ja. Ik vind, er zijn zoveel vrouwen die daarmee struggelen en... Wat ik inderdaad ook al heb verteld gisteren in de sessie die we hier op het retreat deden. Heel vaak is er begrip wat ook heel mooi is. Hè? Dus als je echt een probleem hebt en je kan dat oplossen, dan is dat heel mooi dat je die keuze hebt en dat je daar begrip voor voelt. En ik merkte ook dat ik van heel veel mensen begrip kreeg. Eigenlijk van iedereen begrip kreeg. En de enige die tegen mij zei van ja, je hebt dat helemaal niet nodig. Dat was de plastisch chirurg 5 minuten voor de operatie. Ja, en dan ben je zo ver in een traject. Dan heb ik heel even getwijfeld. En toen dacht ik, nee, ik ga niet meer terug. En ik denk, als hij dat misschien een half jaar... was dat misschien een paar maanden eerder met een intake had gehad. Ik had met iemand anders een intake gehad. Dan had ik dat misschien niet gedaan.
Wow. Bijzonder, hè? Maar dit vind ik wel ook... Dus de plastisch chirurg die jou de implantaten geeft...
Ja.
Buiten stormt het trouwens nu echt ontzettend. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, wat hoor ik klapperen van deuren. Het stormt echt gigantisch. Maar dus de plastisch chirurg die jou de implantaten heeft gegeven, die zei tegen jou...
Ja.
Maar ik voel me dan bijna van, waarom doet hij dat dan ook? Er komen zoveel vragen of zo in één keer.
Ja, geen idee. Ik weet, hij keek me aan en hij zei, je bent prachtig, je hebt het niet nodig. Het hoeft niet. En toen heb ik er heel even over nagedacht en heb ik gezegd van ja, maar ik wil het wel. Want het was al zo, die beslissing was zo gemaakt in mijn hoofd inderdaad. Dus ja, wat ik ook met dat delen probeer inderdaad dus ook uit te leggen van hé, mocht je heel erg ergens over twijfelen en denken van ja, ik wil dat anders, ik wil er iets aan doen, weet dat die inner critic wel weer een ander punt vindt. En dat ik zie nu ook gewoon dat iedereen bijzonder en uniek is en dat je mooi bent zoals je bent en het hoeft niet dat perfecte plaatje te zijn. En ik wil inderdaad... Ja, mensen, vrouwen helpen van als ze voelen van hé, ik heb ook die implantaten en ik heb heel veel klachten en ik heb al van alles geprobeerd en ik voel me alleen maar slechter. Ja, dat ze dan weten dat het misschien daarmee te maken heeft. Want heel vaak wordt het weggezet als iets psychisch. Het zit in je hoofd en deal with it. En ja, dus ik hoop dat daar meer bekendheid voor te creëren.
Nou, echt heel mooi. En ook hoe je dat allemaal... Ja, dat je dat zo doet, toch?
Ik vind
het heel
en knap. Ook, denk ik, wat ik ook misschien wel... Dat en je dus je heel lief voor jezelf zou kunnen zijn... door eens gewoon eens te bekijken van... hé, wat vind ik nou mooi aan mezelf? Maar ook gewoon vrouwen onderling... elkaar eens gewoon wat vaker misschien een complimentje geven, toch? Dat we elkaar gewoon... een beetje een steuntje in de rug af en toe geven. Want ze zijn allemaal onzeker. Jij over je aderen en ik denk, oh, dat is hetgeen wat ik mooi vind. Dus dan kunnen we op die manier elkaar natuurlijk een beetje gewoon...
Opliften,
ja.
Ja. Ja, en ook jezelf. Geef jezelf vooral een complimentje. Dus als ik nu in de spiegel kijk en ik merk van, er komt weer zo'n stemmetje, dan denk ik meteen, stop. En dan ga ik naar een van die punten die op mijn lijstje staat, van daar ben ik blij mee. En dan ga ik daarop focussen. En dan geef ik mezelf een complimentje. En dat voelt heel... awkward of zo in het begin, maar hoe vaker je ook dat doet, hoe makkelijker het wordt. En ja, hoe je steeds relaxter wordt met jezelf.
Even iets heel anders, hè. Wat is nou jouw guilty pleasure?
Mijn guilty pleasure, daar hoef ik niet heel lang over na te denken, dat is Tony Chocoloni puur amandelzeezout.
Ja, die is ook echt heel lekker. En hoe sta je tegenover drinken van alcohol?
Ik ben heel erg van, het leven moet ook leuk zijn. Dus ik weet wat alcohol voor mij doet en dat ik er niet heel goed tegen kan. Dus bij mij is het bij 3 wijntjes wel echt op. Dan ben ik ook echt dronken of ja, weet je wel, best wel aangeschoten of zo. Maar ik geloof heel erg in die 80-20 regel en lekker niet te streng. En als je 80% van de tijd doet wat goed voor je is, dan heb je die 20% ook lekker af en toe een wijntje of die pizza of die Tony Chocoloni.
En heb je nog een tip om dit weer te balanceren dan?
Ja, vooral, ik probeer daar vooral dus gewoon niet te veel van te pakken. Ik pak chocola ook niet te laat op de avond. Omdat het, er zitten natuurlijk stofjes in die ook wel helpen met het slapen gaan. Maar er zitten ook stofjes in die juist weer actiever werken. Dus ja, slaap jij prima met een blokje chocola net voor het naar bed gaan. Dat is voor je spijsvertering niet helemaal ideaal. Maar dan kan dat natuurlijk. Maar probeer het vooral wat eerder op de avond te doen. Of soms 's middags al.
Nicole, we zijn nu op het retreat wat je samen met Hanneke van Rock Your World organiseert. Die heeft helaas corona en zit dus ziek thuis. Ik ben wel benieuwd wat voor jou de komende tijd nog op de planning staat.
Ja, ik mag meteen morgen door, want morgen begint er weer een nieuwe module. Ik ben opleiding aan het doen tot yogatherapist. Morgen is start een nieuwe module, dus niet helemaal handig gepland. Maar ik kon er allebei geen nee tegen zeggen. Dus dat is het eerste wat op de planning staat. Ja, er zitten nog wel een aantal mooie projecten aan te komen. Ik heb toevallig net op de valreep voor het retreat nog mijn dosha-test gelanceerd. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Doe ik het wel, doe ik het niet? Want het risico dat mensen zich in dat hokje stoppen. En ik hoop dat ik dat met de toelichting en alle tips die ik daarbij heb gegeven een beetje heb afgevlakt. En wat wel heel leuk is, vind ik ook heel leuk om jullie hier nu bezig te zijn. En dat is wel een primeur, want ik heb het nog tegen niemand gezegd. Hij had er eigenlijk al online moeten staan, maar omdat Hanneke in één keer uitviel voor het retreat en ik alle onderdelen voor mijn rekening ging nemen, in ieder geval de lead ging pakken, met fantastische ondersteuning overigens van anderen. Daarbij hebben we een mooie invulling daarvoor kunnen maken. Maar hij had eigenlijk al online moeten staan, mijn eigen podcast.
Hey. Wat leuk! Ja. Wat heerlijk. En waar gaat hij over?
Ja, ik heb de eerste twee afleveringen ook al opgenomen. Dus die moet ik nog editen. Ik heb een soort van jingle gemaakt, een soort van beginmuziekje. Maar die gaat eigenlijk heel breed. Dus ik wil daar niet per se één thema aan hangen. Dus daar komen inderdaad dingen uit vanuit Ayurveda, vanuit yoga, vanuit mindset. Dingen die mij heel erg hebben geholpen in mijn ontwikkeling. Dus ik merk vooral dat ik heel veel heb om te delen. En ik heb ook op mijn platform staan ook een aantal video's. Een aantal Ayurveda-talks, maar bijvoorbeeld ook een talk over het zenuwstelsel. En dat is best wel intensief, een video. En je moet een locatie en licht en geluid en make-up en kleding. En dat waren veel meer video's geweest als ik dat alleen maar in audio had kunnen doen. Dus, en ik voel zoveel inspiratie die ik niet altijd helemaal kwijt kan. Ik heb die microfoon staan, want ik neem
en
ook niet
echt een hele
op.
Mooie stem.
Ja, superleuk. Ik ga luisteren.
Ja, ik ook. Ja, ja, sowieso. Ik hou van podcasts, dus dat is wat leuk om te horen. Dit was de Q en Ayurveda met Ayurvedisch coach en yoga teacher Nicole van Kempen van Bayveda.
Morgen dan starten we met de lente detox. Nou, als je dit hoort op 31 maart, dan kun je je nog als early bird opgeven voor de detox. Daarna kun je ook nog meedoen, maar dan is het wel voor de normale prijs. Nou, hoe werkt het? Ga naar allesoverayurveda.nl en op onze website vind je alle informatie. En natuurlijk hopen we jou bij de detox te zien. Mocht je nog twijfelen, bij de detox krijg je nu een jaar lang gratis lidmaatschap bij onze Alles Over Ayurveda community. Een plek waar we dieper ingaan op Ayurveda en waar heel veel leuke extra's te vinden zijn. Zoals extra podcastafleveringen, eetschema's van experts, heel veel recepten, yogalessen, meditaties, pranayama en nog veel meer. Via ons Instagram account, de Ayurveda Podcast, delen we bijna elke dag heel veel tips voor een gezonder en gelukkiger leven. Nou, als je vragen hebt, dan zijn die daar altijd welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Voor nu een mooie dag en tot heel snel.
Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is.
En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de detox, de masterclass of onze retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl
of ga naar ons Instagram account de Ayurveda Podcast en klik dan even op de Linktree pagina.